avond van Radio 5. Human. Oba Live.
Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij de zomer van Oba Live. Ik praat vanavond met de programmamaker en dichter. Ik wil eigenlijk de volgorde veranderen. De dichter en de programmamaker, want dat vind ik veel beter. Vind ik, ja, daarom, dat is de rechtvaardiging waarom je hier zit. Wim Brands, en je bent programmamaker bij de VPRO, welkom. En we gaan de muziek draaien die hij heeft meegenomen. Uitgaande van de gedachte dat je muziekkeuze ook een soort autobiografie is. Dus Wim, nogmaals welkom.
Ja.
We gaan praten vooral over de muziek uit jouw jeugd. En ik wil weten hoe je dat ontdekte. Wat bracht je daarmee in aanraking? En wat betekende die muziek voor je? En het tweede onderwerp, en ik zeg het vooral voor mezelf, wat ik met je wil bepraten is de radioprogramma's die jij hebt gemaakt en die deze week worden en zijn uitgezonden. Op de maandag en de woensdag waren er twee gesprekken die jij hebt gevoerd met René Gude, de denker des vaderlands. En die weet, die beseft dat hij niet lang meer te leven heeft. Maar dat straks, want ik wil van jou weten hoe je daar zelf op terugkijkt. Want je hebt die programma's van tevoren opgenomen. En ook, eigenlijk wil ik antwoord op de vraag, wat wil René Gude ons nalaten? Maar dit even ook om lekker te maken. We gaan vooral, of lekker, dat is misschien wel heel tragisch, maar we gaan vooral praten over muziek. En ik kreeg jouw speellijst. En ik zei het je beneden al toen we binnenkwamen. Ik vond die zo wonderlijk. Weet je waarom ik die wonderlijk vind?
Nee, ben ik heel benieuwd.
Het gekke is, het had mijn speellijst kunnen zijn. Wel iets andere nummers, maar van dezelfde LP's. Op één nummer na. Maar goed, dat straks.
Ik weet ook welk nummer dat is. Goed, maar dat zullen we straks over hebben.
Maar wat toen ik dit kreeg, ik kreeg het opgestuurd van Rina, de eindredacteur. Toen dacht ik, hè, hoe kan het nou? Jij bent toch jonger dan ik? Toen ben ik meteen gaan googlen, je naam weer eens gaan googlen. En toen zag ik inderdaad, jij bent van 1959. Ik ben van 53, er zit 6 jaar tussen. En toen laten we meteen beginnen met het eerste nummer. Dat is van Frank Zappa. Dat is absoluut een lievelingsnummer van mij. Peaches and Regalia van de CD Hot Rats. Nou, die ken ik uit mijn hoofd, ook alle solotjes. Waarom, hoe komt dat nummer? Hoe komt het dat jij die zoveel jonger bent en ik hiermee in aanraking bent gekomen?
Nou, misschien was er zeg maar helemaal niks. Laten we daar eens van uitgaan. Ja. Hè? Dus ik groei op in een heel klein gehucht bij Brummen. En er was helemaal niks. Er waren geen boeken, er was geen muziek. Er was ook niemand die mij ergens op kon wijzen. Dus ik heb heel veel dingen zelf tastenderwijs ontdekt.
Ja.
Terwijl ik van mijn gezond niet afwist, zou ik bijna willen zeggen. Ik speel een beetje vals met deze lijst. Want de allereerste plaat die ik heb gekocht, dat was geen LP, maar een singeltje. Dat was van Middle of the Road. En dat was de ergste muziek die je maar kon bedenken. ik kan het. Het is een nummertje, dat was The Way to Sacramento of zo. Het was echt heel erg. En mijn broer, die jonger is dan ik, komt op een dag thuis met muziek, zet dat op en zegt, kijk, dit is volgens mij nou muziek. En dat was Jimi Hendrix. Toen dacht ik, zo, dat is goed zeg. En wat ik ben gaan doen, ik liftte af en toe naar Arnhem. Daar had je tweedehands zaken, boeken, LP's. En dan kon ik ook gewoon luisteren. Dat stond in een van die zaken, pick-upje. En ik weet nog dat ik Hot Rats kocht. Dat ik dat hoorde. En het grappige van muziek is, dat hoef je niet te snappen. Dat deelt zich aan je mee voordat je het snapt. Ik bedoel, dat raakt je op de een of andere manier of niet. En dat was Hot Rats. En dat was dat eerste nummer ook meteen. Ja. En toen dacht ik, wow, dit bestaat ook. Dus ik was een volkomen blanke ontdekker. Maar dat ik hetzelfde heb ontdekt als jij, terwijl ik jonger ben dan jij. Ja, dat heeft denk ik gewoon misschien wel te maken met, misschien heeft het wel te maken met het feit dat het allemaal tweedehands muziek was.
Nou,
en dat het al wat ouder was dus.
Ja, maar wat mij zo verwonderde, kijk, je had ook kunnen kiezen voor in die tijd, laten we zeggen, ABBA. Een soort inderdaad middle of the road muziek. Ja. Terwijl dit is een soort off-Broadway productions, zal ik maar zeggen. Dit waren de alternativo's van die tijd. Dit waren kunstenaars meer dan popmuzici, zou je kunnen zeggen. Of het waren juist de popmuzici.
Ja, ik weet niet, het klopt wel wat je zegt. Maar ik had dat overigens ook met andere muziekgenres, hoor. Want Ik had ook zo'n lijstje kunnen maken, maar dat heb ik niet gedaan. Want ik vond het leuk om zeg maar uit populaire muziek te kiezen. Maar ik had ook bijvoorbeeld uit jazz kunnen kiezen. En dan was ik aankomen zetten met Han Bennink en Micha Mengelberg.
Maar het is exact hetzelfde.
Ja, nee, precies. Maar dat heb ik in die tijd met al die dingen gehad. En ik kijk daar zelf ook met de enige verbazing op terug. Omdat ik nogmaals, ik was echt een volstrekte onbenul. Ja. Ik wist helemaal niks. Ik moest dat allemaal zelf ontdekken. En het gekke is dat ik dus dingen heb ontdekt die ik misschien ook wel niet direct helemaal snapte. Dat is het ook, denk ik.
Laten we gaan luisteren, want het mooie van dit nummer vind ik dat je steeds een soort variatie hoort op het voorgaande thema. Het is elke twee maten is het weer anders. Luister maar. Ja, Peaches and Regalia van Frank Zappa. Van de CD en voor mij nog de plaat Hot Rats. Wat is dit toch een mooi nummer.
Ja, het is echt... Nou ja, je zegt het net tijdens het nummer. Het is klassiek.
Ja, het is klassiek.
Het is klassieke muziek. En nou ja, maar goed, als ik het weer terug hoor, dan zit ik ook weer in die rare kamer die ik had, waar verder niet zoveel stond. Dus mijn eerste boeken die ik gekocht had. Een paar LP's die ik langzaam aan het verzamelen was. En dan kom ik daar weer binnen en dan altijd weer gewoon dit eerste nummer. En dat ik overigens ook vaak, want ik vind het misschien ook wel een van de mooiste nummers van de hele plaat, telkens weer herhaalde.
Ja.
En dat komt ook omdat, dat zeg jij net, er zit een permanente herhaling zit erin. Op een hele mooie, ingenieuze
manier.
Ja,
die steeds iets anders is. Ja. Heel, heel raar gevarieerd. Ja. Ja, dat is, maar toch even, ik wilde even op doorgaan op Brummen, want daar, ja, daar kom je vandaan. Je hebt zelf in een ander interview, wat ik gehoord heb, je jeugd wel eens gekarakteriseerd als zijnde angstig. Dat wil ik eigenlijk gek genoeg relateren aan deze muziek. Stelde je dit gerust, deze muziek? Ook omdat je dat zei, ik kom een kamertje binnen.
Ja.
En dan ging je dit draaien.
Laat ik nou niet gaan psychologiseren, want dan ben je vaak verder van huis dan je wilt. Maar kijk, het was wel zo dat ik, maar dat heb ik me later pas gerealiseerd, ik groeide op in een omgeving waarin communicatie nou niet echt een hele grote rol speelde. En als er gecommuniceerd was, was dat vaak in de vorm van eindeloze ruzies die mijn vader en moeder hadden. Daar heb ik ook wel eens over geschreven, dus daar ga ik niet geheimzinnig over doen. Ja. Die ruzies waren ook bijna muzikaal. Die begonnen aan de afwas en die liepen dan op en die kenden ook allerlei herhalingen. Dat waren een soort muziekstukken. Maar ik dacht wel, toen ik voor het eerst bijvoorbeeld een boek las, waarvan ik dacht, zo, dat bestaat dus ook. Dit soort mensen die zo tot je praten. Was dat voor mij een ontsnapping. En dat was deze muziek ook. Dat is natuurlijk sowieso de fantastische functie die kunst kan hebben. Dat het je laat zien dat er iets is dat veel groter is dan jouw leven. Hmm. Daar op dat kleine kamertje in dat rare Brummen. Dat groter is dan het leven dat je met je ouders leidt. Dat ook aan, dan ga ik het heel romantisch zeggen, maar dat is wel zo dat er mysteries raakt die jij in je dagelijks leven helemaal niet zo goed kent.
Ja.
En wat dat betreft was het ontsnappen.
Ontsnappen is trouwens ook een woord wat je vaak gebruikt. Ja. Wat bijna neigt naar een escapisme in de romantische zin van het woord. Even nog doorgaan op dat kamertje. Dat kamertje. Wat werd dat kamertje voor jou? Was dat een eiland? Was dat een toevluchtsoord? Of was dat juist de buitenwereld binnen dat gezin, gek genoeg?
Dat was het laatste. Dat was de buitenwereld binnen dat gezin. Want hè, daar kwamen mijn verzamelingen terecht. Ik bedoel, boeken.
Ja.
Ik ging steeds meer boeken kopen. Ik had niet zoveel geld, maar dat kocht ik tweedehands. Mijn muziek inderdaad. Een heel lullig pick-upje had ik. Er moest ook niet iemand door die kamer hard gaan lopen of zo. Want er lagen nog wat kamers naast, want dan ging die stuiteren. Maar dat werd het. Het werd een soort schatkamer.
Ja. Daarom meteen naar het tweede nummer. Omdat je, ja, ik weet niet of dat onbewust is gebeurd, maar ook weer een nummer wat mijn jeugd karakteriseert. Cream, met In a White Room, of White Room heet het.
Ja.
En dat de eerste regel van dat nummer is In a White Room with Black Curtains. Dus dat het ook weer afgesloten wordt. We gaan er eerst even naar luisteren.
Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. crown.
In a White Room of White Room van Cream. Het staat ook op de CD Eric Clapton Crossroads. Daar komt deze vandaan. Het is werkelijk een schitterende muziek. Ik blijf het zo wonderlijk vinden dat jij dit ook... Hoe heb je dit ontdekt?
Ja, dat was allemaal... Het is allemaal heel simpel. Dat was allemaal in Arnhem.
Ja.
En waar ik dus naartoe ging. En dan had je nogmaals... Ja, daar zat de slechte, waar ik boeken kocht. En je had wat zaken waar je tweedehands LP's kon kopen.
Ja.
En ik sprak natuurlijk... Kijk, dat is het mooie van iets ontdekken. Dus je ontdekt iets zomaar, opeens, toevallig. Hot Rats, Frank Zappa.
Ja, ja.
En dan ga je met mensen praten. En je gaat luisteren. En je hoort eens wat dingen. En je ontdekt als vanzelf gewoon een spoor. En want jij zegt net tijdens deze muziek... van eigenlijk lijkt het wel weer een klein beetje op
Zappa.
Op Zappa. Hè? Met die herhaling erin. En ook op die manier word je natuurlijk ergens naartoe geleid.
Ja.
En weet je, het mooie is ook... Kijk, als je niks hebt, zoals ik... En dat bedoel ik niet zo dramatisch als het klinkt... maar gewoon geen ouders die zeggen, dit moet je lezen... Of luister eens daar naar. Mijn kinderen werden daar knettergek van.
Ja.
Dus ik bedoel, mijn zoon die heeft nu pas Bob Dylan ontdekt. Ja. Omdat ik altijd tegen hem aan zat te zeiken over Bob Dylan. En nu zegt hij, ja, dat is mooi. En Johnny Cash, ja, dat is mooi, maar tijd niet. Maar voor mij was dat niet zo. Dus dan kun je heel onbekommerd dingen gaan ontdekken. En ik heb een heleboel niet. Ik kan ook heel veel niet. Maar sommige dingen kan ik wel. En dat is ook bijvoorbeeld in keuzes radicaal zijn.
Ja.
Dus inderdaad gewoon opeens denken... Hey, die Zappa, Hot Rats. Terwijl niemand het daarover heeft gehad met je. Dat je denkt, hey, maar dat is toch wel mooi. En je dan ook niet afvragen, maar vinden anderen dat dan ook wel mooi misschien. Dat interesseerde me dan niet.
Maar dat radicaal zijn in je keuzes, hè? Is dat ook een vorm van zelfbescherming geweest? Omdat je wel eens gezegd hebt... Je weet, ik ben geen psycholoog, maar daarom moet ik het herhalen... uit wat je in interviews hebt gezegd. Van ja, ik heb altijd enigszins wantrouwend tegenover de omgeving gestaan. En onzekerheid was iets wat ik heb moeten overwinnen. En ik denk dan, die radicale keuzes... Dat moet je dan een vorm van zelfbescherming hebben gegeven. Of niet?
Ja, denk ik. Dat denk ik wel.
Je onderscheiden ook, dat bedoel ik ermee. Hey, ik ben de jongen die van Zappa houdt en van Cream...
Nou, dat niet eens zozeer. Dat niet eens zozeer. Dat onderscheiden, dat heb ik überhaupt eigenlijk nooit zo gehad. Ik heb eigenlijk altijd liever ergens bij willen horen. En dat heeft me altijd heel veel moeite gekost.
Ja.
Dat is, snap je? Dus
toch radicale keuzes maken.
Maar ergens bij willen horen, dat was voor mij wel belangrijk. En dan bij voorkeur niet tot zo'n groep idioten waar ik naar mijn eigen bescheiding opvatting uit voortkwam. Ja. En dacht van ja, dat wil ik dan helemaal niet.
Vind ik interessant. Beschrijf je vriendenkringen uit die tijd. Je hoeft ze geen namen te noemen.
Maar dat was op zich wel leuk. Dus op een gegeven moment. Ik heb nog een wonderlijke onderwijscarrière achter de rug ook. Want ik kom van een klein plattelandschooltje. En ik was echt een slimme jongen. Maar dat wisten ze toen nog niet. En ik wist dat zelf ook niet. Niet dat ik nou zo reuze slim was. Maar ze zeiden tegen mijn moeder van nou, als die jongen zijn MAVO gaat halen, dan mogen we onze handen dichtknijpen.
Ja.
Dus daar zit ik 3 maanden en dan verveel ik me dood. Dus ik word naar het Stedelijk Lyceum gestuurd in Zutphen. Waar ik ook gewoon vervolgens mijn middelbare schooldiploma heb gehaald. En daar heb ik, het heeft lang geduurd, in de 4e klas denk ik dat het was, een aantal jongens ontmoet. Dat waren, en we hadden dat zelf niet eens door, die waren een beetje uit mijn hout gesneden.
Ja, geestverwanten.
Ja, we liepen er zo'n beetje omheen. Kijk, de meesten liepen daar met. Die waren helemaal aan Tolkien verknocht en zo. Die hadden nog net, die waren nog net niet als kabouters verkleed. Maar er waren een paar jongens die van William Burroughs hielden.
Kijk.
Die Jack Kerouac lazen. Ik las Jan Wolkers. Ik las natuurlijk veel poëzie heb ik ook gelezen in die tijd. Dus daar ontstond wel een soort groepje geestverwanten. Zonder dat je van een echte club zou kunnen spreken. Er zat ook een jongen bij die heel muzikaal begaafd was. Die ook naar het conservatorium ging. En die heeft mij bijvoorbeeld, moet ik eerlijk zeggen, wel weer in contact gebracht met muziek. Als die van Benink, Mengelberg, Willem Breuker.
Ja. Ja.
Dat deed ik ook. Maar ik heb ook dingen gedaan waarvan ik achteraf deed. Waarom heb ik dat gedaan? Maar wat mooi dat ik het deed. Ik had bijvoorbeeld een abonnement op het Gelders Orkest.
Ja, prachtig orkest trouwens.
Ja, ja. En dat kwam weer overigens omdat dat kon in die tijd. Hè? Dat is allemaal gesloopt nu in het Nederlands onderwijs. Maar je kon dan, als je muziekonderwijs deed, dan zei die muziekleraar van nou, je kunt tegen gereduceerd tarief kun jij daar en daar naartoe. Ik weet helemaal niet wat klassieke muziek was. Ik zie me daar gewoon nog in mijn eentje ging ik daar naartoe en dan zitten. En ik vond het wel mooi.
Nou, het gekke is dat jij in je keuze, dat gaan we straks ook horen. We hebben al 1 instrumentaal nummer gehoord. En we gaan nu luisteren naar The Soft Machine. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook weer. Dat had ik ook weer kunnen kiezen. Dat is, het is het nummer Joy for Toy. Laten we eerst gaan luisteren. Ja. Thank you. Ja, ik wil nog even die tekst meenemen. Hè? Want het gaat door. Hope for happiness. Hope for happiness. Was dat voor jou ook dat je dat... ik vind dit echt schitterende muziek. Hè? Ik zit het nog op, gek genoeg. Dat Hope for happiness. Was dat voor jou, had dat een laagje extra of niet?
Nee, weet je wat het had? Dat is wat jij net zegt tijdens het nummer. Dat het mooie van deze muziek is dat als je het hoort, dan hoor je ook dat het bereikbare muziek is. Waarmee je bedoelt dat je het zelf zou kunnen spelen.
Ja.
Ik speel geen instrument helaas. Ik had wel graag gitaar willen spelen. Maar goed, ik bedoel, je stond hier natuurlijk gewoon met je tennisracket bij te oefenen ook en andere dingen. En nu wil ik er geen nog steeds vlekken tussen de lakens verhaal van maken. Zo'n
puber. Bert Janssen was dat, ja.
Die heeft het hele muziekschrijven daarmee mee verziekt met dat puberromantische schrijven. Nee, maar het is wel iets wat je zelf zou kunnen spelen. En als je het hoort, dat vond ik ook wel belangrijk in die tijd. En wat dat betreft was het wel hoopvolle muziek. Dat je dacht, als ik het even goed ga doorzetten, dan kan ik dit.
Ja, ja, ja.
Zoals je dat ook met sommige gedichten had die je las.
Precies.
Dat je dacht, als ik flink blijf werken, dan gaat me dit lukken. Ja, dit is van een complexiteit tussen haakjes die ik zelf in de vingers kan krijgen.
Ja, ja. Ja, dat, ik kan me vooral voorstellen, want natuurlijk, jij bent daar... ik waardeer je gedichten zeer. Jij bent daar ook in die gedicht waar ik in de muziek ben doorgegaan. Denk ik, ben jij wel eens in de poëzie doorgegaan. Ook weer omdat je daar je eigen wetten kan stellen. Je eigen normen kan maken. Je eigen opvattingen kan laten ventileren. En je kan letterlijk je eigen poëtica maken. Was dat voor jou al snel een ontsnapping? Of ben je pas op latere leeftijd gaan dichten?
Nee, dat heb ik vrij jong gedaan. Maar zonder te weten dat het gedichten waren wat ik schreef. Maar... Dat is wel experimenteren met taal, opschrijven, hoop onzin ook natuurlijk. Totdat, dat heb ik ook eens een keer opgeschreven, geloof ik, dat verhaal. Maar dat is wel een mooi verhaal, tot ik het liet lezen aan een vriend van me, die toch echt poëzie schreef. En ik zei, wat denk jij, wat is dit? En toen zei hij, nou, volgens mij is dit poëzie.
Ja,
maar je moet het naar een tijdschrift opsturen. En hij zegt, dan krijg je het meestal terug, maar dan weet je het. En ik heb het opgestuurd naar Hollands Maanblad, maar het werd geplaatst.
Ja.
En je kunt het ook gewoon op internet terugvinden, die eerste gedichten. Dat zijn dingen die ik heb geschreven toen ik 17 was. En het is bewonderenswaardig dat de redacteur van Hollands Maanblad, Karel Pong, dat eruit gepikt heeft. Want ik zou er zelf moeite mee hebben gehad nu om het eruit te pikken en te plaatsen. Ja. Maar er zitten wel wat dingen in waarvan je denkt, hé, dat zou wat kunnen worden. Zoals iemand die een muziekinstrument aan het leren is, dat je denkt, nou, als hij nou nog flink door blijft gaan, 10 jaar... Dan heeft hij misschien opeens iets te pakken.
Maar had jij toen je die brief kreeg van Karel Pol, had je toen het Gerrit Komrij gevoel? Toen het letterkundig tijdschrift hem een briefje toedeed komen, meneer, uw gedichten waren lang niet slecht enzovoort. Had je toen ook?
Nee, dat had ik helemaal niet. En dat heeft nog heel lang geduurd bij mij. Maar dat is een persoonlijke afwijking gewoon. Daar ben ik ook voor behandeld. En redelijk succesvol. Nou, zelfs dat wil ik in twijfel trekken.
Nou, daar twijfelen wij allemaal aan. Dat
doe dat maar. Nee, dat ik denk, dat heeft nog vrij lang geduurd. Dat ik dacht van, nou, dit is gemaakt en dit is goed. En kijk er nou eens naar, jongen. Het staat daar en het is mooi. En geniet er nou ook gewoon eens van.
Ja.
Veel essentiëler was voor mij, en dat is iets dat is nooit verloren gegaan, denk ik. Dat is dat ontdekken. Het ontdekken van muziek, hè, die we nu laten horen. Maar ook van teksten, waarvan ik dacht... Dat die vertegenwoordigen werelden waarin je ook kunt bestaan. En die misschien wel groot... En dit klinkt heel romantisch, maar het is zo reëel.
Toch het escapisme, het ontsnappen. Nou
ja, voor mij is het niet eens escapisme. Voor mij zijn het gewoon parallele werelden. En daar bedoel ik niks magisch mee of wat dan ook. Die misschien wel groter zijn dan die wereld waarin je gewoon dagelijks verkeert. Die overigens altijd over die wereld gaan natuurlijk. Maar die hem mysterieus houden. Die hem, waardoor je elke keer weer als nieuw naar dingen zou kunnen kijken. Dat heb ik ook als ik die Soft Machine nu hoor. Hè? Dan denk ik, dat is bijna alsof je in een... Ik ga in een capsule terug naar die tijd. Ik zit daar weer, maar ik zit ook tegelijkertijd hier. Het overstijgt dat ook weer.
Nou. Zit je nou eigenlijk in de wereld die je wil...
Ja, want ik heb een paar dingen echt volgens mij bewust gedaan in mijn leven. Zonder dat ik me er misschien wel heel erg bewust van was. Dit klinkt te raadselachtig misschien, maar ik bedoel het echt zoals ik het zeg. Ik heb op een gegeven moment niet eens echt heel serieus voor een beroep gekozen. Dat ik dacht van, nou, ik word historicus of ik word bioloog, heb ik ook nog wel eens gedacht. Of ik ga dit doen. Nee, ik heb altijd gedacht, ik moet op de een of andere manier een beroep hebben waardoor ik amateuristisch tegen het professionele aan dingen kan blijven.
Waarom gebruik je nou het woord amateuristisch?
Omdat amateurisme op een goede manier beleden de meest fantastische houding is die je kent.
Dat
is
de houding van de liefhebber.
Ja, en de liefhebber. Dan sta je dus elke keer gewoon weer in zo'n platenzaak in Arnhem of in een tweedehands boekhandel. En je weet inmiddels behoorlijk wat van een onderwerp af, tegen het professionele aan. Maar je blijft altijd op een bepaalde manier ook die liefhebber die aan het verzamelen is. En wat ik nu doe, programma's maken, doe ik niet anders. Jij ook niet.
Nee. Ja, nou, kijk, ik zit natuurlijk ook omdat we leeftijds- en generatiegenoten zijn voortdurend onze levens te spiegelen. En dan vind ik het zo wonderlijk dat jij zegt, terwijl je het hebt over dat ontsnappen en over soms in je jeugd de onzekerheid en ook uit de angst die je beschrijft, of beschreven hebt, moet ik zeggen. We zullen daar straks eventjes kort, hoop ik, op terugkomen. Want ik ben geen dokter Freud. Dan verbaast het mij dat jij op het moment dat je een vorm van erkenning krijgt, dat je hoort bij een hele grote, dat je de bevestiging krijgt van Karel Pol, dat je eigenlijk aangenomen bent als lid van een hele grote familie, namelijk de familie van de dichters en de letterkundigen. Terwijl je ook zegt dat je nu eindelijk in de wereld zit die je, jij noemt het onbewust, maar goed, in ieder geval waar je heel gelukkig en tevreden in bent door het werk wat je doet. Dan vind ik zo raar dat je dan toch zegt van, nee, toch kon ik daar nog niet van genieten. Dat is me pas later overkomen.
Ja.
Terwijl die deur voor je open ging. Die deur ging open. En daar kon je naar binnen lopen. Dat was het huis waar je wel welkom was. Nou, waar geen ruzie was, andere ruzies, maar.
Ja, nou, ik wil het nog wel een graadje idioter voor je maken. Ik had een vrij goed contact met Bert Pol, want die wilde op een gegeven moment ook mijn gedichten gaan uitgeven in de 100 maandbladreeks van Meulenhof. Die had je toen nog. En ik sprak ook wel eens met hem af in de Posthoorn in Den Haag. Ja. Toen was ik heel jong, hè? Toen was ik 1,22. En toen zei hij op een gegeven moment ook tegen mij, nou, weet je wat, kun je niet eens een stukje voor de, want ik was toen als journalist, ik werkte bij het Leids Dagblad. Kun je niet eens een stukje voor de NRC proberen te schrijven? Want hij was de baas van het cultureel supplement. En toen zei ik, nou, dan weet ik niet of dat kan, want ik werk natuurlijk vast bij die krant. Nou, op een gegeven moment heb ik inderdaad, heb ik een stukje geschreven over zijn Vereniging van Onderwijs en Wetenschappen. Dat was niet zo'n succesvolle vereniging, hoor. Ik ben namelijk naar een vergadering gegaan waar hij ook was.
Ja.
Hij wilde dat in Leiden ook oprichten. En ik heb een vernietigend verslag geschreven.
Ja, dat is.
En ja, toen was ik eigenlijk heel verbaasd dat al mijn gedichten vervolgens twee jaar lang van het Hollands Maanblad
terugkwamen. Radicaal, hè? Radicaal.
Ja, dus gewoon. Nee, maar ik bedoel, ook dingen gewoon dan opeens dan met je grote voeten op gaan staan. Ja. En daar kunnen we heel lang en heel kort over praten. Ik ben er nu al van verlost. Maar dat heeft gewoon te maken met waar ik vandaan kom. Dat is een soort, laten we het heel, heel mooi zeggen, de heffe des volks. En een beetje dysfunctioneel gezin. En dan ook eigenlijk niet helemaal kunnen vertrouwen dat wat je doet, dat het inderdaad gewoon goed is. Dus er zit dan iets heel destructiefs in jezelf. Ja. Zo simpel is het.
Ja. Each man kills the thing he loves, zegt Oscar Wilde. We gaan naar David Bowie luisteren, Speed of Life. Ja, Speed of Life van David Bowie van de CD Low. We praten met Wim Brands, programmamaker en dichter. Maar in omgekeerde volgorde. Eerst dichter, voor mij dan, en daarna pas programmamaker. We hebben al een paar keer aangestipt. Moeilijke jeugd, moeilijk gezin. Daaraan ontsnappen. Maar toch, je kan wel meteen zeggen, je vader heeft zelfmoord gepleegd. Tragische omstandigheden. En dan kom ik opeens in een bundel, deze, de bundel Ruimtevaart, een gedicht tegen over je moeder. Wil je het gedicht even voorlezen?
Ja. Zal ik er iets over vertellen of eerst voorlezen?
Eerst voorlezen. Eerst. Nee, maar wat is sterker? Sterker is misschien eerst iets erover vertellen.
Ja. Ik zal er heel kort van tevoren iets over vertellen. Ja. Dit is een gedicht over mijn moeder, dat ik maar niet geschreven kreeg. En ik wilde een gedicht maken over die merkwaardige vrouw die eigenlijk heel bang is. En hoe maakte ik nou duidelijk dat ze zo angstig en raar in het leven staat? En toen dacht ik aan de vakanties die ze maakte nadat mijn vader was overleden. Toen ging ze dat pas doen. En wat ze dan deed, en dat is zo wonderlijk, maar ik kreeg dat niet geschreven. Ja. En toen heb ik een verhaaltje geschreven voor de achterpagina van NRC Handelsblad. Ik heb zo'n ikje gemaakt.
Ja.
Maar ik heb dat ikje geschreven alsof ik aan jou een gedicht vertelde. En dat stond er dus de volgende dag in. En toen dacht ik, oké, nu heb ik hem. Ik heb mezelf in een soort truc op mezelf toegepast om dit geschreven. En toen heb ik het anders afgebroken. En toen is het ook een gedicht geworden. Dus dit gedicht staat in heel veel bloemlezingen. Maar je kunt het ook vinden in de NRC bloemlezing
van
de ikjes. Maar dan anders afgebroken. En hier komt hij. Terug van vakantie vlooi ik door de post. Er is een aanzichtkaart van mijn moeder. Sinds de dood van mijn vader gaat ze elke zomer naar het buitenland. De Jura dit jaar. Dat ligt tegen de Spaanse grens, had ze gezegd. Ik beaamde dat. Ik spreek haar niet meer tegen. Ik bekijk de kaart. Op de voorkant een dorp in de bergen. Op de achterkant mijn adres en een plakketje waarop ze een paar woorden heeft getikt, al voor ze vertrok. Ik zie haar aan de keukentafel zitten, achter de oude typemachine, een beetje bevreesd. Het buitenland blijft het buitenland. Alles oké hier, ma.
Ja, het is prachtig. Het is prachtig, omdat het is tragisch, het is mooi, het is echt poëzie. Dat is het.
Ja, en het gekke is dat Ingmar Heidse... Die heeft, en dat zeg ik niet om mezelf in het zonnetje te zetten, maar hem. Ja. Die heeft een bloemlezing gemaakt, nog niet zo lang geleden. Gebaseerd op het koffertje dat John Lennon altijd bij zich had. Ja. John Lennon die had een koffertje bij zich met muziek die, als hij dan ergens was, graag wilde draaien. Gewoon 20 nummers. Wat wij hier eigenlijk nu in dit uur ook aan het doen zijn, al zijn het minder nummers. En Heidse heeft zo een bloemlezing samengesteld met gedichten. En daar heeft hij dit gedicht ook in gezet, wat ik erg leuk vond. Maar hij schrijft er ook tekstjes bij. En hij ontdekt in dat gedicht iets waarvan ik later dacht, ja, maar daar gaat het eigenlijk over. Ik bedoel, ik heb een hele moeizame verhouding met mijn moeder, daar zullen we het verder niet over hebben. Die zie ik al heel lang niet meer. Maar dit gaat natuurlijk eigenlijk ook over wat een bange vrouw dat is.
Ja.
Want daar gaat het over. Ja. En dat ontdekte ik pas, omdat daarom heeft Ingmar Heidse het natuurlijk gekozen. Die jongen die heeft jarenlang, geloof ik, niet op zijn brommetje buiten Utrecht gedurfd. En dat durft hij durft nu tot Hilversum te gaan of zo.
Ja, hij is in deze studio geweest. Een gesprek met Onno Blom. Dus zenden we ook uit.
Dus kijk, snap je, durft... Dat, nee, maar daar gaat het dan uiteindelijk over. Maar dat zijn dingen die heb je pas later door. Net als met die muziekkeuze waar we het nu over hebben. Het begint me nu pas op te vallen. Ik heb hem echt intuïtief samengesteld. Ja. Toen jouw eindredactrice Rina Spicht het me vroeg, dacht ik leuk. En ik had hem in 3 minuten. Ik heb er niet over nagedacht dat het allemaal bijna instrumentaal was. Dat het allemaal zoveel op elkaar leek.
Ja,
en dat is toch heel grappig.
Ja, dat is ontzettend leuk. Dat is mooi. Zo zie je hoe het werkt. Dat is echt het mechaniek. Brands werkt zo, blijkbaar. Ja, het is ook weer wonderlijk. Ik ga snel door naar het volgende nummer, hoor. Want anders komen we met de tijd. Maar dat je ook weer zegt over je moeder. Angstige vrouw. Zelf typeer je je jeugd ook als angstig. En toch heb je ook wel eens heel teder over haar gepraat. Omdat zij werkte in de zorg, zal ik maar zeggen. Ze werkte met Mongolen.
Ja.
Waarbij je ook zelf concludeert dat hoewel je een heel slecht contact had met die vrouw en dat het zo moeizaam ging, ze ook iets buitengewoon liefs moest hebben.
Ja.
Dat ze dat soort werk deed.
Nou ja, dat is het raadselachtige van mensen, om dat even kort te zeggen. Mijn moeder die werkte in een tehuis inderdaad voor kinderen met het syndroom van Down. Daar kookte ze. En mijn hele jeugd is wat dat betreft bepaald door het feit dat als er dan een kermis was in Zutphen, dan zat, wie zat er dan naast een Mongool in een botsautootje? Wim Brands, want mijn moeder nam er altijd een paar mee naar huis.
Ja, dat is lief.
Ja.
En eigenlijk is zo'n ansichtkaart naar jou, wat echt een ansichtkaart is, ze wil het laten weten. Dat is toch een vorm van communicatie in dat gezin waar geen communicatie plaatsvindt.
Theodor, uiteindelijk wel, maar het blijft ook een volstrekt onmogelijk wezen, kan ik je verzekeren.
Ja, ik begrijp het voorkomen. Ja, en we gaan daarom luisteren naar waar communicatie ook een rol in speelt. Ook weer een fantastisch nummer. Lou Reed, New York Telephone, Conversation.
I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling, just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
Ja, dat waren de New York Telephone Conversations. Conversation, moet ik zeggen. Van Lou Reed van de CD Transformer. Ook weer echt typisch Wim Brands muziek. Begrijp je dat ik dat zeg?
Ja, maar dat komt door de tekst. Dus bijvoorbeeld dat gedicht dat ik net voorlas, hè, waarin ik even mijn moeder citeer. Alles oké hier, maar. Dat zou ook uit zo'n gesprekje. Dat zou in dat gesprekje van Lou Reed kunnen. Wat ik mooi vind bijvoorbeeld aan het maken van gedichten is, als je dat doet, dat is om je te baseren op bijvoorbeeld een gesprekje dat je op straat hoort.
Ja.
Van die gesprekjes die helemaal nergens over lijken te gaan, maar die in al hun helderheid en simpelheid, als je ze dan leest, opeens denk je, ja, maar waar gaat dit eigenlijk over? Ja. En Lou Reed heeft, het meeste wat hij gedaan heeft, vind ik trouwens onverteerbaar, maar heeft een aantal dingen gemaakt die zijn zo weergaloos mooi wat dat betreft. Dit nummer is er één van.
Ja.
En het grappige is, kijk, na die middle of the road, na dat middle of the road trauma, dat ik dat heeft geresulteerd in heel veel instrumentale muziek, zoals we hebben kunnen horen.
Mm.
Ben ik natuurlijk op een gegeven moment ook wel gaan ontdekken dat er muzikanten waren die wel degelijk heel vaardig met tekst waren.
Ja.
En Lou Reed is daar een prototype van. Ook een beetje dat valse wat erin zit, natuurlijk. Ja.
Maar gek genoeg, al deze mensen die jij hebt, hè, zowel van Frank Zappa, Eric Clapton, The Soft Machine, David Bowie, nu Lou Reed, en straks gaan we naar Bob Dylan luisteren, die vertegenwoordigen ook dat merkwaardige aspect wat jij ook hebt, namelijk radicale keuzes maken. Ze hebben allemaal radicale keuzes gemaakt. Zappa zeker, Lou Reed zeker. Dat vind ik zo wonderlijk ook aan deze lijst. Terwijl je oogt helemaal niet radicaal. Je zegt ook nee, ik wil liever bij een bepaalde mensen horen. Ik heb geen zin in onafhankelijkheid wat dat betreft.
Ja, maar weet je wat ik denk? Het is niet zo ingewikkeld. Kijk, deze is van, die schiet me nu te binnen, die is van Jean Cocteau. Dat gaat over wat is nou originaliteit? Hè? Originaliteit, zegt Jean Cocteau, dat is ergens bij willen horen en daarin niet slagen.
Ja, ja.
En dat hebben ze allemaal gemeen. Dat is allemaal niet gelukt.
Nee, klopt.
Ze hebben allemaal voor de spiegel gestaan, David Bowie ook, en gedacht, nou ja, hoe ga ik dat nou doen hier in die dingen? Lou Reed ook, hoe ga ik dat hier nou doen? Nou, dat hebben ze geprobeerd. Dat mislukt. En dan ga je eigen taal vinden.
Ja.
Vallen, opstaan. Zo. Bowie is daar een van de allermooiste voorbeelden van. En het grappige is, we hebben hem teruggehoord. Wat ik heel mooi vind bij hem. Hij heeft het overal vandaan geroofd, ja. Zijn muziek.
Ja, overal vandaan geroofd.
Echt. Onvoorstelbaar. Het grap was toch dat je geen nieuwe schoenen aan kon hebben die hij mooi vond. Want dan moest je oppassen, want dan had hij ze
eerder.
Had hij ze terugwerkende kracht nog weer eerder. En toch is het volstrekt origineel wat hij doet.
Ja, dat is prachtig. Het is, doet mij weer denken aan een uitspraak van Multatuli. Een van de ideeën dat hij zegt... dichters en lasteraars verzinnen niks, zij rangschikken.
Kijk.
Ja, dat is mooi, dat zeg ik ook. Ze verzinnen niks, ze rangschikken. Wie dat ook heeft... Ja, je komt nu echt mijn allergrootste held, Bob Dylan... met het nummer Lovesick, wat ik ook alweer heb grijs gedraaid... uit van zijn latere LP's, dus pakweg... 6 jaar geleden, denk ik. Ik ben niet meer zo goed in tijd. Gaan we Lovesick draaien. Voor mij was Bob Dylan iemand die ook zo'n venster opendeed naar een andere wereld. Was dat voor jou ook of niet? Want je hebt hem pas later ontdekt. Het kan niet anders.
Ja, kijk, alles wat we tot nu toe hebben gehoord... dat heb ik allemaal op jonge leeftijd geluisterd en ontdekt. En Dylan is bij mij pas ergens in de jaren 90 naar binnen gekomen. Net als Johnny Cash eigenlijk. Die had ook in dit lijstje gekund. Maar het was kiezen. Moet ik nou Johnny Cash doen of Bob Dylan? En dan kies ik toch voor Bob Dylan. En met name dat wat we nu gaan horen... dat komt volgens mij van zijn CD Out of Time.
Out of Time, ja. Time Out of Mind.
Sorry. Time Out of Mind. Time ja, ik maak mind. Die fout altijd.
Ik ook,
Altijd bij Dylan fans en die gaan me dan ook slaan. Time Out of Mind. En het mooie is... Hier hoor je iemand die al afscheid heeft genomen.
Ja.
Maar nog wel in het meest heldere licht denkbaar in de deuropening staat.
We gaan het nu horen.
I'm walking through streets that are dead. Walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wide, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child. You destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see love.
Lovesick van Bob Dylan. Je hoort hier een man die eigenlijk al, wat je zelf daarnet zei... misschien al afscheid genomen had van het leven. Hij heeft een paar keer oog in oog met de dood gestaan. En komt dan met dit schitterende nummer Lovesick. Wat ik zo op dit moment daarom ook wil bespreken... is dat jij deze week, althans deze week wordt het uitgezonden... jij hebt 2 lange gesprekken gevoerd van elk een uur met René Gude. René Gude, dat is een filosoof die aangezegd is gekregen dat hij binnenkort gaat sterven. Hij wilde dat zelf ook heel graag. Hij heeft kanker. Wat wilde hij eigenlijk vertellen aan jou?
Hij is de denker des vaderlands. Hè? Ja. Ook. En hij is dat geworden naar Hans Achterhuis. En hij is de beste denker des vaderlands die we tot nu toe gehad hebben. En het valt te betwijfelen of we ooit nog een betere gaan krijgen. En dat heeft te maken met het feit dat hij het is geworden op het moment dat hij de dood aangezegd had gekregen. Kanker. En nog een paar jaar te leven had hij te horen gekregen toen. En nou, hij hoopt natuurlijk nog steeds dat die periode langer en langer zal gaan worden. Maar hij denkt nu zelf ergens volgend jaar en dan is het voorbij. En ik ken hem, dat wil ik toch even zeggen, vanaf het moment eigenlijk dat hij voor de tweede keer die dood aangezegd krijgt. Want toen zou ik een interview met hem doen. Toen zei hij, ja, ik weet niet of ik het moet doen. Ik moet volgende week naar het ziekenhuis en het is niet goed. En dan hebben we toch dat gesprek gedaan. En toen bleek inderdaad, het is al heel lang, alweer een periode terug dit. Toen bleek hij inderdaad weer dat die kanker weer was teruggekomen. Dus onze vriendschap, want ik ben inmiddels eigenlijk toch wel heel erg goed bevriend met hem geraakt. Die heeft altijd, daar heeft altijd die aangezegde dood in meegewandeld. Dus ik ken hem ook niet anders dan zo. En dat wil ik even gezegd hebben, omdat ik eigenlijk, ook als ik bij hem op bezoek ben, altijd gewoon hele normale gesprekken voer over van alles en nog wat. Want hij kan ongelooflijk mooi nadenken. En dat is wat we hebben geprobeerd te doen in deze twee gesprekken. Dat is, hij denkt na over wat het bestaan voor hem is. Hij denkt na over wat hij inderdaad wil nalaten. Hij denkt na over wat privéleven voor hem betekent. En het allerbelangrijkste misschien wel, hij vertelt heel mooi over hoe het is als je een dodelijke ziekte onder de leden hebt. Want kijk, wat gebeurt er als je te horen krijgt dat je kanker hebt, Theodor? Ik bedoel, wij zijn allebei hypochonders.
Ja.
Wij zijn binnen een half uur zijn wij niets meer en minder dan die ziekte. En wat René doet, dat is denk ik voor iedereen die ziekte in de toekomst, en ik hoop dat niemand hem krijgt, maar misschien krijgt of die daarmee te maken heeft. Wat hij doet, hij geeft het op zo'n mooie manier een plaats in zijn leven, zodat hij ook weer meer is dan alleen maar die ellendige rotziekte. Hij legt ook uit wat voor relatie die daarmee heeft en hoe die leeft en hoe dat voor zijn omgeving is en hoe die zich tot zijn omgeving verhoudt. Nou, we moeten maar gewoon luisteren. Ja. Hij doet dat weergaloos.
Ik verwijs daarom ook iedereen naar onze website. Dat is www.obalive.nl. En daar kunnen ze ook terugluisteren naar de programma's. Het is zeer aanbevelenswaardig. We gaan daarom afsluiten met, het past perfect, Nirvana. Nirvana, even unplugged, the man who sold the world.
Ja, dat is een Bowie-nummer.
Dat is een Bowie-nummer, ja.
Ja, en ik heb dit gedaan omdat dat ergens in de jaren 90, en ik heb het sindsdien eigenlijk niet meer zoveel gehad met popmuziek, hoorde ik Nirvana en toen dacht ik, Jezus, wat is dit goed.
Ja. Ja, terwijl de muziek door blijft gaan, dank ik je heel hartelijk. Alle informatie over de muziek die we draaiden en over deze programma's van Wim Brands met René Gude vindt u nogmaals op onze website obalive.nl. Ik wens u een prettige avond en geniet nog even van Nirvana. Time we go.